In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 111e psalm. Daarvan het 5e en het 6e vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheidspal. En ook het 6e vers. Maar zeer en vrees zal altoos wezen, begin der wijsheid. Het 5e en het 6e vers van de 111e psalm. Ik wil het woord van de Heere gaan openen in de eerste zendbrief van apostel Petrus, 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25. De schriftlezing 1 Petrus 2, vers 11 tot en met 25. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop willen we zingen het vierde vers van de 62e psalm. Door gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg, gode, stil. Wat er verder volgt in vers 4 van 62.
Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordeningen onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste macht hebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrije en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vrees God, eert de koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de Heren, niet alleen de goeden en de bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade. Indien iemand om de conscientie voor Gods zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Twee stukjes uit het voorgelezen gedeelte wil ik u nog een keer voorlezen. Allereerst vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Nou, vers 24, het eerste deel. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 17e psalm, en daarvan het eerste en het derde vers. Behaagt u Heer naar mijn gebed geschei en goede zaak te horen. En het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor 1 en 3 van de 17e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 16e psalm. En daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend waarvan indrukt vooruitzicht mij verheugde. Vers 6 van 16 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Het gebeurde in een van de Alpenlanden. Tijdens een wandeling door de bergen werd een klein groepje jongeren overvallen door een onweersbui. En op de top van de berg schuilden ze onder het afdakje van een gesloten berghut. Toen het noodweer voorbij was getrokken, wilden ze zo snel mogelijk naar beneden. Want ze hoopten weer voor het donker te komen bij hun tent op de camping. Maar ze merkten dat de overvloedige regenval van het wandelpad eigenlijk een modderbaan had gemaakt. En het kostte hen heel veel moeite om vooruit te komen. En bovendien dreigde het gevaar dat ze zouden uitglijden en dat ze zouden storten in een ravijn. En ze begrepen wel dat ze zo nooit voor het donker in het dal zouden zijn. Ze begonnen zich zorgen te maken. Dat zou betekenen dat ze de nacht in de bergen moesten doorbrengen. Zonder dekens, zonder eten, zonder drinken. Plotseling zagen ze een man lopen. En behendig liep hij door de blubber op dat wandelpad omhoog. En ze herkenden hem direct als de eigenaar van de camping. Hij was naar hen op zoek gegaan toen hij had gehoord dat zij ondanks de waarschuwingen voor het noodweer en toen het noodweer voorbij getrokken was, dat ze toch de bergen waren ingetrokken. Hij zei niet veel tegen hen. Hij wees hen er alleen maar op dat ze hem moesten volgen. Hij zou voorop gaan, een man groot van postuur. En als zij hun voetstappen in zijn voetspoor zouden zetten, dan zouden ze veel sneller kunnen lopen en hoefden ze ook niet bang te zijn dat ze zouden uitglijden. En binnen een dik uur waren ze beneden. In zijn voetspoor gingen ze het veilige pad. En door zijn voetstappen te drukken kwamen ze veilig beneden. Nou, dat beeld, dat past in een bepaald opzicht ook bij de weg van een christen. Christus gaat voorop. Zij volgen. Gaande in zijn voetspoor, drukkende zijn voetstappen. En dat is nou ook wat de apostel Petrus ons voorhoudt in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: in het voetspoor van Christus. Twee gedachten. Het spoor dat Christus trekt. En in de tweede plaats het spoor dat de christen volgt. In het voetspoor van Christus. Het spoor dat Christus trekt. En het spoor dat de christen volgt. Eerst iets kort over de achtergrond van deze brief. De lezers van die eerste Petrusbrief, die waren door de opstanding van Jezus Christus wedergeboren tot een levende hoop. En door het dierbare bloed van Christus waren ze verlost uit hun ijdele wandeling. En hun levenshuis mocht rusten op het fundament van de zaligheid, de kruis- en zoenverdiensten van de Heere Jezus Christus. En als levende stenen waren ze ingemetseld in het huis van God, het vaste fundament. Maar het maakte voor die christenen in die heidense samenleving het er niet gemakkelijker op. Vervolging en druk was hun deel. Bespotting en verachting was hun lot. En in zo'n situatie komt de vraag op en af, hoe moeten we nou omgaan met die tegenstand? Vragen die ook vandaag de dag kunnen spelen. Hoe moet ik als christen staan te midden van een vijandige omgeving? Hoe dien ik in een godloze samenleving die geen beet meer heeft van Gods woord en van het heilzame van Gods geboden? Hoe dien ik in zo'n samenleving nou uit te komen voor de Here en voor zijn dienst? Daar gaat Petrus eigenlijk in deze brief op in. En dat doet hij dan door voortdurend te wijzen naar het lijden en sterven van Christus. Met steeds weer andere bewoordingen legt hij de vinger bij de noodzakelijkheid van dat lijden. Dat is wel opvallend, was het als er één was die niet wilde weten van de lijdensweg van de Heere Jezus, was dat toch wel Simon Petrus. In de evangelie lezen we toch voortdurend hoe deze discipel afwijzend reageert als Jezus spreekt over de lijdensweg die hij moet inslaan. Als de Heere Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar geslagen, gekruisigd en gedood te worden, dan reageert Petrus: dat zal u geenszins geschieden. Een lijdende en een stervende Jezus kon in het besef van Simon Petrus niet bestaan. Hij begreep niet dat Jezus zijn ziel moest geven tot een rantsoen voor velen. Hij was er niet zomaar voor ingewonnen dat de Heere Jezus die weg moest gaan. Simon Petrus verzette zich ertegen. Het was de Heilige Geest die het licht ook voor Petrus deed vallen op de lijdensweg van Christus. Petrus die zag het noodzakelijke van deze weg in. Een weg waardoor hij kan delen in de zaligheid. Een weg die hem ten leven is. En daarom kan Petrus in dit hoofdstuk ook roemen in het lijden en sterven van Christus. En is wat hij heeft gezien, al stond hij daar van verre, het is op zijn netvlies gegrift. En als hij dan tot die christenen in Azië gaat spreken van het lijden van Christus, dan zullen zijn gedachten onmiskenbaar terug zijn gegaan naar wat hij heeft gezien in Jeruzalem. Toen de Heere Jezus zich vrijwillig heeft overgegeven. Dat hij zich liet binden, opdat zijn discipelen zouden worden ontbonden. Dat hij zich liet meevoeren naar de kruisheuvel, om daar gekruisigd te worden. Want dan zegt hij, vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Die zelf. Staat er wel bij. Daarmee wordt dus alle aandacht gevestigd op de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft dat werk persoonlijk gedaan. De weg van lijden en sterven is hem niet overvallen. Hij is geen willoos slachtoffer geworden. Nee, hij heeft zichzelf gegeven. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot de wet van zijn vader. De wet die immers was overtreden. Uit liefde tot het recht van zijn vader. Dat recht was immers geschonden. Uit liefde tot het volk van zijn vader. Dat volk dat immers verloren lag. En daarom kan Petrus het ook zeggen, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Die zelf. Kijk, wij kunnen het wel eens hebben dat als iets niet lukt, dat er dan op een bepaalde manier, stelt u zich voor in een bedrijf, van het lukt we bepaalde dingen niet, dat dan een baas of een eigenaar dan zelf komt om uiteindelijk die klus te klaren. Nou, zo vestigt Petrus hier de nadruk erop dat de Heere Jezus zelf de zonden heeft gedragen. Wie had dat immers anders kunnen doen? Had u gemeend daar een bijdrage aan te kunnen leveren? Of had jij gedacht dat je zelf je zonde zou kunnen dragen. Juist u die vanmorgen bent aangegaan, aan de tafel, bleek er ook wel weer het tegendeel. Waar de Heilige Geest werkt, wordt een mens toch ook wel van die gedachte afgebracht. U gaat verstaan dat niets van u voor God kan bestaan. En de ondeugdelijkheid van alle eigen werken wordt dan toch aan het licht gebracht. Dan wordt er ook de onbekwaamheid van een mens ingeleefd. Je gaat verstaan tegen al Gods geboden te hebben gezondigd. Maar ook dat je niet in staat bent om maar één van die geboden ook echt ten volle te kunnen houden. Dat je daarom des doods waardig bent. Eeuwige dood hebt verdiend. Als u dat ziet, dan wordt het toch nood van binnen in het hart. Wie wel, wie kan mijn schuld dan wel betalen? Wie kan mijn straf dragen? Wie kan dan zorgen dat mijn zonden vergeven kunnen worden? Hoe word ik met God verzoend? Ik kan het zelf niet, want ik zit vol met zonden. En een ander mens kan mij daarbij ook niet helpen. Want die staat zelf schuldig en heeft genoeg aan zichzelf. Niemand van de gevallen mensen kan toch voor een ander de last van Gods toorn dragen. Wie dan? We hebben het gelezen bij de laatste tafel uit Openbaring. Wie dan? Wie dan is waardig gevonden om dat boek te openen? Hij heeft gedaan wat geen mens kon doen. En de hele last is door Christus gedragen. Vrede met God. Verzoening met God. Vrijspraak van het gericht. Vreugde in God. Het vloeit alles voort uit dat offer van Christus aan het kruis gebracht. En dat mocht vanmorgen toch ook centraal staan. Aan die avondmaalstafel. Dat verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En dan gebruikt Petrus, die gebruikt hier dan het woordje dragen. En waarschijnlijk ziet u het ook wel in uw bijbeltje, als u een bijbeltje hebt met allerlei tekstverwijzingen. Dat hier dan ook verwezen wordt, meer dan eens trouwens, naar Jesaja 53. Want het zijn de woorden die Petrus overneemt vanuit Jesaja 53. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. En later, de ongerechtigheden, in vers 11 staat dat, de ongerechtigheden zal hij dragen. Daartoe was hij immers gekomen. Hij heeft zelf de last op zich genomen. Welke? De last van de zonde. Hij heeft de zonden gedragen, zoals die zondebok, op wie de zonden van het volk werden gelegd op die grote verzoendag, door de hoge priester, zo heeft hij de zonden op zich genomen. En hij heeft ze gedragen, weggedragen, door zijn leven te geven, heeft hij de straf gedragen, onder de toorn van God doorgegaan. Geen mens zou die zonde kunnen dragen, want de zonde is immers gedaan tegen de allerhoogste majesteit van God. En dient daarom ook met de hoogste straf naar lichaam en ziel gestraft te worden. Beseft wat de zonde dan is. Tegen de allerhoogste majesteit Gods te hebben gezondigd. En Christus wist wat dat betekende. En dat maakte hem zielsbedroefd in die hof van Gethsemane. Smeekte hij aan zijn vader of het mogelijk was dat deze drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Deze weg bracht hem toch in doodsangst. Want hij zag daar hoe de hemel voor hem ging sluiten. En hoe de hel zich voor hem opende. Dat deed hem vrees. grote druppels bloed. Zweet, gelijk druppels bloed, droppelde van zijn hoofd. En zo intens worstelde hij met de weg die hij moest gaan. Niemand die hem helpen kon, niemand die mee kon dragen. Hij moest het zelf doen, helemaal alleen. En dat terwijl er niets op hem was aan te merken, hij was zonder zonde. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft geen één zonde gedaan. Er was geen bedrog in zijn mond. Maar hij moest het doen om onze overtredingen, zo lazen bij Jesaja. Om onze ongerechtigheid. Daarom moest hij gaan. Daarom moest hij die zonden dragen, wegdragen, wegnemen. Nogmaals, laten we dan nooit te gemakkelijk denken over de zonde. Want Golgotha laat zien wat het Christus heeft gekost om de zonde van zijn bruidskerk weg te dragen. Het heeft hem zijn bloed, zijn leven gekost. Tegelijk predikt het ook de algenoegzaamheid van Christus. Want het lam is geslacht en de losprijs die is betaald. De vijand is overwonnen. Al ging daar voor hem die zielenstrijd aan vooraf. Maar hij is gegaan uit liefde voor zijn vader en uit liefde voor het volk van zijn vader. Maar dan zegt Petrus, en dat is opvallend zoals het er hierbij staat, want dat kom je eigenlijk verder niet tegen, ook niet in de evangelie, dat hij eraan toevoegt die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. In zijn lichaam. Jezus is met zijn lichaam aan het kruis gehecht. Alles heeft hij moeten ondergaan. Zijn rug die is opengereten. Ze hebben hem gegezeld. De doornenkroon is op zijn hoofd gedrukt. Grote nagels zijn door zijn handen en zijn benen heen geslagen. Dat moest hij ondergaan. En waarom? Om de zonden te verzoenen. Om de schuld weg te nemen. Om de straf te dragen. Ja, om de zonden die zij met hun lichaam gedaan hebben. Om die te kunnen vergeven. Hebt u ze gezien in uw leven? En jij? De zonden die je met je lichaam hebt bedreven. De zonden met uw mond. De zonden met uw oog. De zonde met je oor. De zonde met je handen. De zonde met je voeten. Wat zondigt het lichaam niet veel? Een aaneenhoudende stroom van ongerechtigheden. Daarom moest de Heere Jezus de zonden in zijn lichaam dragen. En werd hij overladen met de striemen van de zweepslagen. Als je dat verstaat, dan wordt de zonde je toch ook bitter. En dan vind je ook geen vreugde meer in de zonde. Ook niet de zonde met je lichaam. Maar dan komt er toch het gebed. We lezen in die 141ste psalm. Waar de psalmdichter het ook uitroept. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. En behoed de deuren van mijn mond. Als we denken aan de 119e psalm. Waar de dichter in het 19e vers ook uitroept, wend mijn ogen van de ijdelheden af. Of in vers 51. Waar de psalmdichter het heeft gedicht. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. Dan leeft het ook de begeerte om met het lichaam de vijand van de zonde te bestrijden. En als het dan gaat om die weg die Christus gaat, dan staat er nog wel wat bij. Want er staat er ook bij dat hij dat in zijn lichaam gedragen heeft, maar er staat er ook nog achter dat hij dat heeft gedaan op het hout. Petrus spreekt dus niet over het kruis, maar over het hout. Dat hout is die schandelijke vloekpaal. En als Petrus spreekt over het hout waaraan de Heere Jezus heeft gehangen, dan valt er onder de heilige toorn van God en vloek van God over de zonde. Want die aan het hout hangt is een vervloekte. Zo heeft de Heere Jezus daar gehangen in die onuitsprekelijke helse benauwdheid. Toen hij daar hing als een vervloekte aan het hout. De aarde had hem uitgestoten en de hemel wilde hem niet ontvangen. Maar toen de Heere Jezus Christus daar aan dat vloekhout hing, had hij daar de zonden van zijn kerk bij zich. En daarom was het Paulus die dat kon uitjubelen in de brief aan de Colossenzen. Als hij het daar zegt in Colossenzen 2, het 14e vers. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Aan die vloekpaal heeft hij de zonden weggedragen. En in die 3 uur van Godverlatenheid heeft hij ervoor geboet. Raakt het u niet vanmorgen die woorden uit het avondmaalsformulier? Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, omdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich gelaten, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Kijk, en dat is het evangelie waar Petrus de aandacht voor vraagt. Jezus Christus die geheel vrijwillig en gewillig de toorn van God heeft willen dragen. Dat is het grote wonder van het plaatsbekledende werk van Christus. Hij mijn straf, ik zijn vrijspraak. Hij mijn dood, ik zijn leven. Hij mijn ongerechtigheid, ik zijn gerechtigheid. Hebt u dat nou ook aan de tafel mogen zien vanmorgen? Hebt u mogen proeven van het borgwerk van de Heere Jezus Christus? Als je daar zicht op krijgt, dan raak je nooit uit verwonderd. Hoe is het mogelijk dat de Heere Jezus voor zo'n ellendig mens als ik, voor zo'n verloren zondaar als ik van mezelf ben, dat hij voor zo'n een zijn leven wilde geven? Dat hij het heeft gezegd als het ware, sla mij dan maar en laat die geestel op mij maar neerdalen. En als je daar iets van mocht zien, dan zat je toch in stilte en verwondering aan de tafel. Zoveel genade van God voor zo'n grote zondaar als ik ben. Bent u er nou zo'n een die daarop is aangewezen? Juist omdat het geweten u aanklaagt. De wet u veroordeelt. De Satan je elke keer weer wijst op je nameloze schuld tegenover God. Dat je altijd ook maar weer moet erkennen dat je jezelf niet verlossen kan en dat je jezelf niet genezen kan. Dat je eigenlijk onmachtig en onwillig bent om uit die macht van de duisternis te komen. Dat is toch de nood in het hart van allen waar de Heere is gaan werken. En dat blijft toch ook de nood. Elke keer er weer achter te komen dat je zelf zo onverbeterlijk bent. Dat je nooit ver komt met jezelf. Dat er altijd weer die vrees is. Is er nou wel een weg tot behoud? Ja, misschien was dat het juist wel wat u vanmorgen ook afhield. Juist dat zicht op eigen zonde, op eigen gebreken en eigen tekorten nam alle vrijmoedigheid bij u weg. De strijd die dat dan oplevert van binnen. De worsteling in het hart, kan het voor mij eigenlijk wel? Want wat was het? U die vanmorgen niet bent aangegaan wat u afhield. Kan in elk geval niet aan hem hebben gelegen. Juist Petrus spreekt van het evangelie van die lijdende en stervende Christus, die een volkomen genezing heeft verworven. Bij alles wat u in uzelf u tegenvalt, geef u toch over aan hem. En vertrouw u toch toe aan de Heere. Hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. En er is nog nooit één zondaar geweest die daar bij hem kwam in zijn nood en ellende. En door hem werd afgewezen. Want het spoor dat Christus trekt leidt altijd weer langs het kruishout van Golgotha. Er wordt verstaan dat hij een volkomen gerechtigheid heeft verworven voor in zichzelf volkomen verloren zondaar. Maar dat brengt dan ook een rijke vrucht met zich mee. Dat is onze tweede gedachte. Het spoor dat de christen volgt. Want het spoor dat Christus heeft getrokken door zijn lijden is niet zonder doel geweest. En daar wijst Petrus ons op. Als we vers 24 verder lezen. Opdat wij der zonden afgestorven zijnde ter gerechtigheid leven zouden. Der zonden afgestorven zijnde. Dat is dus niet iets toekomende tijd, maar dat staat tegenwoordige tijd. De lezers aan wie Petrus zijn brief richt, zijn dus aan de zonden gestorven. Afgestorven van de zonde. Vanuit de grondtekst kunnen we dat woord ook zo lezen als vertrokken of weggegaan. De zonden zijn van hen weggegaan. De zonden zijn bij hen vertrokken. Welke zonden? De zonden die de Heere Jezus in zijn lichaam op het hout heeft gedragen. Die zonden die zijn verdwenen, door God weggeworpen in de zee van vergetelheid. Het handschrift van de zonde is aan het kruis uitgewist. Er blijft niets van over. Zoals jullie jongens en meisjes dat misschien nog wel kennen op school. Als de juffrouw het schoolbord heeft volgeschreven met van alles en nog wat, en op een gegeven ogenblik met een natte spons eroverheen gaat en het hele bord is weer schoon. Maar zo nu als het gaat om het werk van Christus. God de Vader die tevreden was met het werk van zijn Zoon. Waardoor er volkomen genoeg gedaan is aan het recht van God. En aan het kruis van Golgotha is er genoeg betaald. Daar hoeft niets meer bij. Het zoenbloed van de Heere Jezus Christus wist dat handschrift van de zonde helemaal uit. En blijft er niets van over. Der zonden afgestorven zijnde. Want God ziet hen aan in Christus. En de grond van de kwijtschelding van de zonde ligt in het zoenbloed van Christus. Maar en daar wijst Petrus dan op, dat heeft dan wel gevolgen voor de levenswandel van Gods kinderen. Dat is ook de context waarin deze woorden staan. De heiliging van het leven. Daarom ook vers 21 die ik had voorgelezen. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Petrus wijst hier Gods volk op het spoor dat ze hebben te gaan. Dus het voetspoor van de Heere Jezus. Het voorbeeld dat navolgenswaardig is. Opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Denk aan een schoolschrift zoals dat vroeger en vandaag misschien nog wel gaat. Bovenaan de bladzijde staat dan één zin die eigenlijk is voorgeschreven en die overgeschreven dient te worden. Dat is het schrijfvoorbeeld dat nagevolgd dient te worden. Zo leert een kind schrijven, nadoen wat is voorgedaan. Overtrekken wat is voorgeschreven. Overschrijven wat is voorgedaan. Het schrijfvoorbeeld nadoen. Nou, dat is nou ook de roeping voor het volk des Heren. De opdracht van hen die door de opstanding van Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop. De roeping van het volgen van de Meester. En daarin ligt ook het appel op hen die vanmorgen de dood des Heren hebben verkondigd. Die mogen getuigen dat ze het moeten hebben van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Want juist dat heilsfeit zal dan ook gevolgen moeten hebben voor hun levenswandel. Het voetspoor van Christus volgen, zijn voetstappen drukken. En zijn voetspoor is dan richtinggevend. Hem volgen is achter hem aangaan. De gids die gaat voorop. Een beter spoor kan niet worden gevolgd. Ik zet mijn treden in uw spoor. Maar dat is dus geen leven waarin het draait om eigen ik, om eigen behoeften, om eigen idealen en eigen wensen. Want het voetspoor van Christus, wat was dat nou voor een weg? Dat was de kruisweg. De weg van zichzelf verloochenen. De weg van kruisdragen. De weg van verachting. Van spot. En van minachting. Wie het spoor van Christus gaat, die zal op de kruisweg uitkomen. Want wie bij het kruis van Christus heeft gestaan en daar vrijspraak ontving, die krijgt een ander kruis opgelegd. Zeker. Het kruis is van een heel ander gehalte dan het kruis dat Christus droeg. Hij droeg zijn kruis plaatsbekledend. Maar in zeker opzicht droeg hij het ook voor. In de navolging van Christus wordt een kruis opgelegd. Dat is niet het kruis van verzoening, maar een kruis van lijden, van strijd, van aanvechting, dat ons verbindt met die lijdensweg die de Meester moest gaan. De discipel gaat daarin ook de weg van de Meester. In dat opzicht geldt ook dat de weg van de borg ook de weg van zijn kerk is. Het kruis gaat over het leven. En dat kneust onze gang. En het doorkruist onze eigen ontwerp. En het knakt onze hang om het altijd maar weer zelf te willen bepalen. Christus kruisgestalte tekent zich nou ook af in het concrete leven van alle dag en in het staan in de samenleving. Ja, wie met Christus is gekruisigd, die leeft. En dat is een opstandingsleven. Maar dat paasleven met Christus is wel verborgen. Tot de dag dat Christus ten volle aanschouwd zou worden. En pas dan wordt het kruis van de schouders getild en wordt de kroon van de overwinning op het hoofd geplaatst. En daartoe legt Christus elk van zijn volgelingen een kruis op. Het was Luther die daarvan zei: wie geen Crucianus is, die is geen Christianus. Wie geen kruisdrager is, die is geen christen. Elke christen gaat een kruisweg. Een stervensweg. En voor een christen is het leven bepaald getekend door het kruis. En daarmee volgt hij het voorbeeld dat Christus heeft nagelaten. En wat was dat voorbeeld dan? Zeker de vraag voor die lezers van de eerste Petrusbrief. In die samenleving werden de christenen bespot en veracht. Dan trekt een christen voort in het voetspoor van Christus. En hij drukt de voetstappen van Christus. Tegenstand is Christus niet vreemd geweest. Verdrukking was zijn deel. Verachting heeft hij gekend. De mensen moesten hem niet. Ze hebben hem de uiterste hoeksteen verworpen. Zo'n voorbeeld is navolgenswaardig. Voorbeeld dat bij hem de geboden van God in veilige handen waren. Dat hij nooit tegen een van die geboden heeft overtreden. Hij die nooit betrapt kon worden op leugenpraktijken. En die nooit heeft meegedaan aan de praktijk van de vader der leugen, de Satan. Hij werd uitgescholden. Hij werd uitgejoeld. Ze hebben hem mishandeld. Vuistslagen kwamen op hem neer. Hij is bespuugd. De doornenkroon is op zijn hoofd gezet. Wat zegt Jesaja? Als een schaap stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo heeft hij zijn mond niet open gedaan. Toen hij aan het kruis hing, kwamen de mensen langs. En ze riepen het hem toe. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En we hoorden het vanochtend, zelfs degenen die met hem aan het kruis genageld waren, aanvankelijk alle 2, lasterden hem. En hij hoefde maar te spreken. En een legioen engelen had aan zijn zijde gestaan. En 1 woord uit zijn mond zou al zijn vijanden hebben verdoemd. Maar hij deed het niet. Als hij leed, kwam hij niet met dreigementen. En hij schermde niet met het vernietigende oordeel van God. Nee, zelfs op die kruisweg was hij met innerlijke ontferming bewogen over zijn vijanden. En dat bracht hem tot die bede: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl iedereen zich tegen hem keerde, zocht hij hun behoud. Hij schold niet terug. Hij uitte geen dreigementen. Hij keerde hen eerder de andere wang toe. En hij liet het toe dat ze hem bespuugden. Maar hij gaf zich over in de handen van de rechtvaardige rechter. En hij wist dat het oordeel van God eens rechtvaardig zou zijn. Hij bezon zich niet op wraak. Hij zocht niet naar mogelijkheden om zijn tegenstanders uit te schakelen. Hij was er niet op uit om hen met gelijke munt terug te betalen. Bij hem was er enkel vergevingsgezindheid. Bij hem was er enkel mededogen voor hen die hem naar het leven stonden. Hij bleef vriendelijk naar hen. Hij bleef op hun heil gericht. Want waar alles in het teken stond van hun eigen ik en hun eigen zin doordrijven, zocht de Heere Jezus de zaligheid nog van zijn vijanden. We zien het ook terug in die versen 22 en 23, hoe Petrus dat ook benoemt. Zeker. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat veel van zijn lezers slaven waren. Slaven die werden uitgescholden. Een slaaf die vaak ook het werk moest doen onder bedreiging. Maar ik denk dat er wel meer achter zit. Want is dit ook niet alles waar Petrus zo bij zichzelf tegenaan is gelopen? In zijn mond is wel bedrog gevonden. In het huis van Caiaphas heeft hij met vloeken en eedzweren ontkend Jezus te kennen. En hij haalde alles uit de kast om maar te ontkennen dat hij een band met Jezus heeft. En eerder had hij in de hof van Gethsemane al is zijn zwaard getrokken. En hij zou wel eens op losslaan als ze de Heere Jezus gevangen wilden nemen. Wat heeft deze discipel, deze leerling van Jezus, wat heeft hij niet veel moeten leren? Wat heeft hij gezien dat Christus het voorbeeld gaf, wat hij zijn leerlingen ook voorhield? Geen kwaad met kwaad te vergelden, maar de vijand te zegenen. Lief te hebben, wel te doen aan degene die u haten. Te bidden voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen, zo lezen in Matthäus 5. En dat levensbeginsel heeft Christus zijn discipelen voorgedaan. En als zij dan staan, en dat kan ook vandaag de dag toch zo zijn, in een omgeving die zich tegen hen richt, dan mag toch dat voorbeeld van Christus navolgenswaardig zijn. Niet terugslaan. Niet met gelijke munt terugbetalen. Niet er bovenop zitten. Niet proberen eigen gelijk te behalen. Leid dan maar liever onrecht. En laat druk en tegenstand dan maar uw deel zijn. Wetende dat er uiteindelijk één is die recht zal spreken. Misschien gaat u er gebukt onder. Spot op uw werk. Tegenstand waar je tegenaan loopt. Misschien wel in de kring van het eigen gezin op een avondmaal zondag smalende blikken. Ze zagen een traan in uw oog. Kleinerende opmerkingen of non-verbaal dat je al genoeg aan de uitdrukking van het gezicht kon afleiden. Hoe zwaar kan het ook niet zijn, ook voor Gods kinderen, als ze onrecht moeten lijden. Dan toch wijst Petrus hier de weg. Beter weldoende te lijden dan kwaad te doen. Dat is dus ook gaan in het spoor dat de Heere Jezus heeft getrokken. Zijn voetstappen drukken, in zijn voetspoor wandelen. Waarin wordt afgeleerd om de ander de voet dwars te zetten. Maar waar wordt geleerd om zelf de minste te zijn en dat voorbeeld van Christus na te volgen. Die zichzelf heeft vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en de mensen gelijk geworden. En wie zo in dat voetspoor van Christus begeert te gaan, die zal ook meer en meer de trekken van Christus gaan vertonen. Toe avondmaalganger. Wordt er nou gevonden in uw leven? Iets mag verspreiden van die geur van Christus. Dat je ook mag merken dat er mag zijn een wassen en een toenemen in de kennis van Christus. Maar ook daarin ook verder geleid te worden op die weg met Christus. Om zo meer en meer je levenssappen uit hem te trekken. En aan zijn beeld gelijkvormig te mogen worden. Ja, dan blijft er nog zoveel waar je tegen strijden moet. Tegelijk, je mag dan gaan in dat rechte spoor, dat spoor dat de Heere Jezus Christus zelf heeft getrokken. Hij was immers de minste. En zo zoekt toch ook een discipel van Jezus zijn weg te gaan achter die leidsman aan, Jezus Christus, die voor al mijn zonden aan het hout heeft gehangen. Dan moet je zelf misschien nog dikwijls zeggen, een dwalend schaap, vol van onwetendheid, dwalend in mijn blindheid, maar door Gods genade bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Deze Christus is die grote herder en opziener der zielen. Van onszelf gaan we altijd weer de verkeerde kant uit en lopen we naar het verderf. Maar die grote herder der schapen zoekt afgedwaalde schapen nog weer op. En onder de bediening van zijn woord en door de werking van zijn geest wil hij ze terugleiden. En wil hij ze brengen bij de kudde en wil hij ze brengen achter hem aan. En hij grijpt van hoger hand in. En hij brengt die dwalende schapen in het rechte spoor. Ja, ook die kleine lammetjes die hij nog weet te vinden. En ze brengt onder zijn hoede. Die van zichzelf alle kracht missen. En van zichzelf ook niet lopen kunnen. Maar deze herder draagt ze in zijn armen. En brengt ze in de kudde. En hij gaat die kudde voor. En ze hoeven hem slechts te volgen. Mag u door genade horen bij die kudde van die grote herder en opziener. Om zo achter hem aan te gaan. Zijn voetspoor te volgen. Zijn voetstappen te drukken. En deze herder leidt al zijn schapen naar die eeuwige schaapskooi. En daar gaat het naartoe. Om dan voor altijd thuis te mogen zijn bij God. En zijn naam in alle volmaaktheid groot te maken. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O Heere, al is het dan een smalle weg. En is het een kruisweg. Er is toch geen heerlijker weg. Dan te mogen gaan. In het voetspoor van Christus. En zijn voetstappen te mogen drukken. Al is het een weg. Waar bespotting en verachting, tegenstand en vijandschappen deel zal zijn. Toch is er dan toch een vreugde om ook die smaadheid te leiden, omwille van het kennen en volgen van de Heere Jezus. Omdat de leerling niet meer is dan de meester. O, geef dan toch dat zo met vreugde dat kruis mag worden gedragen, ziende op hem die grote kruisdrager, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wilt u dan zo met ons gaan? En geef, Heren, dat in een week van nabetrachting ook iets gezien mag worden van de vrucht van de avondmaalsgang. Wees met een ieder van ons. Bij alle dingen die van ons worden gevraagd, bewaart u en spaart u. Schenk u hulp en bijstand. Leer ons, ook juist in deze weken onderweg naar Goede Vrijdag, om elke keer weer dat lijden en sterven van Christus te overdenken en te verstaan dat het was om onze zonde, opdat zo het hart al meer en meer de heerlijkheid in Christus mag zien, of dat het hart voor het eerst verbroken mag worden en Christus mag benodigen, maar zo ons leven mag zijn tot eer van uw naam. Aanvaard onze dank voor alles wat u schonk, de ondersteuning die u gaf, en wilt u ons ook verder nabij zijn, ook deze avond, en schenk in alle dingen uw hulp om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 135e psalm. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle kroon. Vers 3 van 135. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.